We lezen samen de Heilige Schrift. We lezen een gedeelte uit het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, de eerste 16 versen.
Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Here, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden, de eenigheid des geestes, door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt, tot heen op uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daarboven is, allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naarmate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zonen Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door haar listigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alles zin zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der troepbrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, den wasdoms des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Gemeente des Heren, deze week vieren wij Hemelvaartsdag. Wat gebeurde er toen eigenlijk? En waarom is dat heilsfeit van de hemelvaart van Jezus Christus belangrijk? En waarom is het een christelijke feestdag eigenlijk? Zomaar een paar vragen die misschien wel aan jou gesteld worden deze week. Als je in de kantine zit of in het bedrijfsrestaurant, en waar je collega die niet naar de kerk gaat, nooit in de Bijbel leest, zo ineens die vraag aan je stelt: Hemelvaartsdag. Wat is dat eigenlijk? Of terwijl jij je boterhammen eet in de mensa van de hogeschool of universiteit, of bij die werkgroep dat je even pauze hebt en samen koffie drinkt en dat in één keer de vraag komt: jij gaat donderdag naar de kerk, toch? Maar wat is dat eigenlijk voor feestdag? Wat gebeurde er toen? En waarom is dat nu belangrijk? Nou, die eerste vraag, die beantwoorden, dat gaat nog wel. Wat gebeurde er op de Hemelvaartsdag? En dan kun je zo in korte lijnen weergeven met eigen woorden wat we vinden in Handelingen 1. Dat de Heer Jezus op de 40ste dag nadat hij was opgestaan uit de dood, zijn volgelingen zegende en door de Heere werd opgenomen in de hemel. Dat hij terugkeerde naar zijn woonplaats, de hemelse troonzaal. De tweede vraag is dan lastiger. Waarom is dat nu belangrijk? Waarom is het dan belangrijk dat diegene die voor de christelijke kerk zo belangrijk is, dat hij dan wegging, dat hij vertrok, terugkeerde naar zijn vader? En dan probeer je daar woorden aan te geven. Dat de Heer Jezus bij zijn vader is en dat hij daar vanuit de hemel regeert en zorgt voor zijn kerk. Lastig om uit te leggen. En waarom is het dan een feestdag? Als iemand weggaat, dat is toch geen reden om feest te vieren? Dat geeft toch juist reden tot verdriet? En misschien is dat wel het lastigste om uit te leggen. Omdat ook voor ons de hemelvaartsdag zomaar wat op afstand kan staan. Is het eigenlijk wel een feestdag? Laten we luisteren naar de woorden van de apostel Paulus uit Efeze 4. Tekst voor de prediking. Efeze 4, de verzen 8 tot en met 10. Deze woorden. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en hij gaf gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema Christus zegentocht. En we letten op drie lijnen, drie gedachten. Allereerst op zijn verhoging. In de tweede plaats op de verzekering die uit dit woord blijkt en dus vrucht is van de hemelvaart. En het derde op de vervulling. Christus zegentocht. Zijn verhoging, de verzekering en de vervulling. Als eerste dus de verhoging. We hebben zo de Efezebrief in het midden opengeslagen. En deze brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, je kunt dat wel zien als een loflied. Paulus die woorden zoekt en heel veel woorden gebruikt om de lof te beschrijven, om de lof eigenlijk te bezingen op Jezus Christus, de verhoogde Christus. Jezus Christus die leeft en die regeert tot in alle eeuwigheid. Die bij de Vader in de troon is en die uitdeelt genade voor genade. De brief die we ook kennen, vooral het slotgedeelte, als een vermaning. Een oproep, een opdracht aan de christenen, aan de gelovigen, aan de christelijke gemeente om zich te heiligen aan de dienst van de Heere. Om te strijden, de goede strijd van het geloof. U kent allemaal dit hoofdstuk wat spreekt over de wapenrusting van God. Het is ook deze brief die spreekt over de kerk. Over de christelijke gemeente die principieel één is. Geen onderscheid tussen Joden en heidenen, maar één, de gemeente van Christus die één is in het hoofd Jezus Christus. En hier in Efeze 4 geeft Paulus een uitwerking, een opsomming als het ware, waaruit de eenheid van de kerk blijkt. De kerk die, als ik het samen neem, één is in Jezus Christus, het hoofd van de kerk. Eenheid, maar tegelijkertijd ook een verscheidenheid van gaven, een verscheidenheid ook van de genadegaven die ontvangen zijn. En dat gaat Paulus dan uitwerken als het ware in een uitweiding die zomaar naast de tekst lijkt te staan. Want terwijl hij spreekt over de principiële eenheid van de gemeente, die eenheid in Christus, spreekt hij ineens over de hemelvaart van Jezus Christus. En hij verbindt dat aan de eenheid van de kerk. En dan moeten we de woorden van onze tekst heel precies gaan lezen. Want wat staat er eigenlijk? Het begint al in vers 8. Daarom zegt hij, toen hij opvoer, nam hij de gevangenis en hij gaf gaven. Wie is die hij? Dat is Christus. Jezus Christus. En de woorden waar Paulus vers 8 mee begint, daarom zegt hij, dat is een zin die Paulus wel vaker gebruikt om daarmee een schriftwoord, meestal uit het Oude Testament, in te voegen om zijn betoog kracht bij te zetten. Als je dan Bijbel leest, en ik neem aan dat u dat doet als u zelf voor uzelf de Bijbel leest in uw stille tijd, dan ziet u bij deze woorden in de meeste Bijbeluitgaven wel iets staan, een letter staan, een verwijzing. En dan staat er onder of aan het einde van de kolom, staat er dan een verwijzing naar een Bijbeltekst. Als ik dan in mijn Bijbel kijk en ik zoek naar de verwijzing die er staat bij vers 8, dan vind ik dat er verwezen wordt naar Psalm 68, vers 19. Die woorden voegt Paulus in zijn betoog. Hij citeert die woorden. Nou, niet letterlijk. Maar als je die woorden in Psalm 68 leest, dan klinken ze in de Efezebrief wel een beetje vrij. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen, Heere God. Enigszins vrij neemt Paulus deze woorden op in zijn betoog. Ik kom daar straks nog op terug. Hij verwijst dus naar Psalm 68. En vervolgens in de versen 9 en 10 in de Efezebrief, in hoofdstuk 4 wat we gelezen hebben, gaat hij die woorden uitleggen. Laat hij zien dat die woorden spreken van de Heere Jezus Christus. Hij past het toe op de zaligmaker. Paulus weeft als het ware die psalm, door die psalm zo even aan te raken, enkele woorden daarvan mee te nemen, weeft dus psalm 68 in zijn betoog in. En waar zingt psalm 68 van? We kennen hem. We zingen hem ook graag. Het is een lied wat zingt van overwinning. Het is een intochtslied. Een intochtslied dat gezongen werd nadat de overwinning was behaald. Dat gebeurde in het Oude Oosten wel vaker. Als er een veldslag was geleverd, een beslissende doorbraak was bereikt, dan werd die overste, een koning of een generaal, degene die daar leiding aan had gegeven, werd in de stad binnengehaald. Die werd met eer en met heerlijkheid ontving de glorie, werd geprezen, gehuldigd om de overwinning die hij had behaald. Zo ook psalm 68. En toch, als je deze psalm leest, is het niet zomaar een willekeurige veldslag geweest. Ja, er is een overwinning behaald, maar niet door een mens, maar door God zelf. En deze psalm wordt historisch nog wel eens gekoppeld aan de geschiedenis van de ark. De ark die eerst buit was gemaakt door de Filistijnen, daar een tijd heeft rondgezworven, toen terug was gekomen in Israël, jarenlang in het huis had gestaan van Obed-Edom. En dan, ja, dan komt de dag dat David de opdracht geeft als koning van Israël om de ark van het verbond naar de hoofdstad van Israël te brengen. Dat de dienst van de verzoening en ook de ark van het verbond die daarbij hoort op zijn bestemming wordt gebracht. Een feestelijke intocht, niet voor koning David zelf, niet voor een legeraanvoerder, maar een feestelijke intocht voor God zelf. Die ark en daarmee God zelf die opgaat, die opvaart, die omhoog gaat de berg Sion op. En daar een plek ontvangt waar later door de zoon van David een tempel gebouwd wordt. De ark van het verbond. De ark met het verzoendeksel. Waar de Heere zelf daartussen de cherubs woont. Die God, de Heer die woont en troont op het verzoendeksel als de verbondsgod van Israël. En David, daar zingt hij over in Psalm 68, die intocht, die glorieuze intocht van de verbondsgod van Israël. En wat David al vanuit de verte voorzag, dat wordt door Paulus als het ware onderstreept, toegepast en betrokken op Christus. Wat betekent dit, vers 9 in Efeze 4? Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? En die woorden, die zijn alleen maar toe te passen op Jezus Christus. Hij is de enige en is daarin uniek. Is de enige die vanuit de hemel is neergekomen, neergedaald tot in de diepste diepte in deze aarde. Kijk, in het Oude Testament kennen we de geschiedenis van Elia. Elia die opgevaren is, opgenomen in een vurige wagen naar de hemel. Maar hij kwam van de aarde. De profeet Elia was niet eerst naar de aarde neergedaald. Nee, Christus is het. Die eerst is gekomen, eerst is neergedaald tot in de diepte van de aarde. Neergedaald in onze verlorenheid. contact heeft gemaakt met onze zonde, met onze verdorvenheid. Die onze plaats heeft ingenomen. Deze wereld, een zondige wereld, een gebroken wereld. Een wereld die in het boze ligt na de zondeval. En daar is hij ingekomen. In deze wereld, een wereld die in het duister ligt. Die in de greep is van de macht, van de boze, van de overste van de duisternis. Hij is neergedaald in onze wereld. In onze zondige, gebroken wereld. Die God die in zijn Zoon Jezus Christus, die mens is geworden, niet op afstand is gebleven. Maar zo dichtbij is gekomen. En daarmee Immanuel is. God met ons. Neergedaald in deze wereld, op deze aarde, daarin ondergegaan. Omdat hij tot zonde, tot een zondaar gemaakt is. Neergedaald. En met name in de diepte van het lijden op het kruishout van Golgotha. Waar onze belijdenis van spreekt. We hebben het net beleden. Neergedaald tot in de diepte van de hel. Heel letterlijk die diepe plaats ingenomen. Omdat hij ook na zijn sterven begraven is. Gelegd is in het graf. De diepte van de dood is ingegaan. Maar wat wij niet kunnen, daar is nu Christus voor gekomen. Hij die in onze wereld, in deze wereld, is ingekomen, is afgedaald. Onderworpen was onder de macht van de dood. Neergelegd in het graf. Daarin is ondergegaan. Hij is daar uitgebroken. Wat een troost is het dat de zaligmaker gekomen is, van de andere kant neergekomen is, neergedaald in onze wereld. En zijn hemelvaart is daar een onderstreping van, een bewijs van. Want hij die opgegaan is naar de hoge, hij is het die eerst is neergekomen in ons leven, in deze wereld. En daarom klinkt daar van daaruit ook tot ons een oproep om het bij hem te zoeken. Om het van hem te verwachten. Want wat wij niet kunnen, daar is hij voor gekomen. Vandaaruit de klemmende oproep om te leven van zijn genade. Want al onze pogingen, al ons werk, het zal ons niet verlossen. Het zal ons niet losmaken. Het is alleen door hem alleen. Dat is het eerste van de tekst, zijn verhoging. Zo vanuit de diepte is hij verhoogd tot in de hemelse gewesten. Maar daarin ligt ook een verzekering. Paulus die haalt Psalm 68 aan. Een zegenlied. Een zegenlied die hoort bij een intocht. Een intocht van een koning die gewonnen heeft. Een legeraanvoerder die de overwinning heeft behaald. Die daarin een eervolle behandeling krijgt. Die de jubel toegezongen wordt. Met eer en glorie wordt gekroond. Want de overwinning is behaald. Dat doe je alleen als er een beslissende doorbraak is geforceerd. Als er een kanteling is gekomen in de strijd. Als de overwinning behaald is. En Paulus die haalt hier de woorden aan die ook in Psalm 68 klinken. Dat de gevangenis gevangen genomen is. En de eerste lijnen die we daaruit kunnen halen is dat de machten die ons gevangen houden, al die machten die ons in de greep hebben, waar wij ons niet van kunnen verlossen, dat Christus die machten zelf gevangen heeft genomen. Ik denk daarbij aan de macht van de wereld. Die wereld waar zo'n zuigkracht van uitgaat. Een wereld vol van verleidingen. Waar de wereld trekt aan ons. Waar een beroep op ons wordt gedaan om te leven in het hier nu-maals. Om het te zoeken in deze wereld, in ons werk, in onze studie. Op zich dingen die goed zijn. Maar dingen waar je zo in op kunt gaan. Deze wereld die niet alleen aan ons trekt en een zuigkracht die van de wereld uitgaat, Maar in de wereld zien we ook zoveel machten die zo tegen Christus ingaan. Anti-christelijke machten die zich groot maken om de kerk van Christus te vernietigen. Dat krijgt verschillende gedaanten. We horen van vervolgingen. We lezen getuigenissen van broeders en zusters in de verdrukking. De wereldse machten die zich groot maken om het werk en de kerk van Christus kapot te maken. Machten in de wereld, zoals het moderne levensgevoel. Moderne ideeën over wie wij mensen zijn en dat je daar zelf ook vorm aan kunt geven. Die haak staan op het woord van God. Die macht is door Christus gebroken. Die macht van de wereld is door Christus gevangen genomen. Christus zegt het ook zelf. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. De macht van de wereld. Ik denk ook aan de macht van de zonde. Die in zo'n zuigkracht en zo'n aantrekkelijke kant heeft in ons hart en ons leven. Ons eigen hart, wat haakt naar de wereld. Wat haakt naar de zonde. Ons hart, als we heel eerlijk zijn. Wat een zondefabriek is. Ons hart waardoor we zo blind kunnen zijn. Dat we gevangen zitten in de zonde. Gevangen zitten in allerlei gedachten. Dat we vastzitten in allerlei zondige patronen. Dat die zonde ons zo in de greep heeft. Dat we die zonde koesteren. Maar we koesteren wel een gifslang aan ons hart. Een gifslang die ons uiteindelijk zal bijten en wat ons zal brengen tot onze ondergang. Wij die met onze zondige neigingen telkens weer onszelf zo centraal zetten. Ikzelf op de troon. Daarmee telkens die duistere macht van de zonde in ons leven. Maar Christus, hij is het die gekomen is, die de macht van de zonde, die in ons hart zo'n aantrekkingskracht heeft, die zonde gebroken heeft en die telkens opnieuw breekt. Paulus, hij roept het uit in de Romeinenbrief. Ik ellendig mens, maar ik dank God door Jezus Christus om die verlossing vanuit die gevangenschap van de zonde die me zo in de greep heeft. Een andere macht die ons gevangen heeft, is de macht van de dood. Wij allemaal geldt dat van ons. Wij zijn kwetsbare. Wij zijn sterfelijke mensen. En ons leven vordert. En elke dag zijn we een dag dichter bij ons levenseinde. En als je daarbij stilstaat, het einde van ons leven, als je het leven moet loslaten, als dan de dood intreedt, als je dan dat graf in moet, de dood. Zo koud, zo kil, zo huiveringwekkend. Een gevangenis waar wij onszelf niet uit kunnen verlossen. Maar Jezus Christus, hij is de dood ingegaan. Maar daar niet in gebleven. Hij is het, en dat zingt mee in Psalm 68, die een uitgang in de dood gevonden heeft, gemaakt heeft. En uit de dood uitgebroken is op paasmorgen. Hij die de gevangenis van de dood, van de lichamelijke dood, ook teniet heeft gedaan. Christus die ook de macht van Satan gebroken heeft. Satan, die grote tegenstander van het begin. Die oude slang. Die zo sluw te werk gaat. Die ons mensen in de wurggreep heeft. Dat we gevangen zitten in de wurggreep van die oude slang. Van die overste van deze wereld. Maar die oude slang is verslagen. Luther zegt het zo. Op Golgotha vloeide het bloed van Christus. Het verzoenend bloed van Christus. Maar niet alleen het bloed van hem. Op Golgotha vloeide ook het bloed van die oude slang, waar zijn kop vermorzeld is. Ja, zijn staart roert hij nog wel, maar zijn macht is definitief gebroken. Het zijn de stuiptrekkingen waarmee hij in deze wereld nog bezig is, maar zijn macht, zijn wurgende macht, zijn macht waar hij ons gevangen heeft, die is definitief gebroken. Nog een macht. Dat is de macht van de eeuwige ondergang. Wij zijn zondaren. En vanwege onze zonde, die zonde die zo diep in ons zit, die er al zo vroeg uitkomt, liggen we onder het oordeel van God. En daarmee onder het oordeel van God, wat uiteindelijk zal leiden tot de verdoemenis. En wij kunnen die macht niet breken. Die macht is voor ons onontkoombaar en onomkeerbaar. De toorn van God die nu al op ons rust. En ons, als dat niet anders wordt, brengt tot die eeuwige ondergang. Dat verblijven voor eeuwig in de hel. Waar de foltering er elk moment is. Een plaats ook van volstrekte eenzaamheid. Als je erover nadenkt, een gevangenis. Maar ook die gevangenis is overwonnen door Christus. Die gevangenis ook heeft hij gevangen genomen. De gevangenis van de wereld. De gevangenis van ons eigen boze hart. De gevangenis van de dood. De gevangenis van de macht van Satan, ja, de macht ook van de eeuwige ondergang. Die machten zijn overwonnen in het werk van Christus. Wat wij nooit kunnen, dat heeft Hij gedaan. Als je dan nog gebonden zit in die machten die ik zo net beschreef, doe dan zoals de gevangenen dat deden in die oude kerkers. Nee, geen moderne gevangenissen, maar kerkers, duistere holen waar ze geketend waren. En om de aandacht te vragen, rammelden ze dan met de kettingen vanwege de nood van hun leven. Ga dan tot Hem die al die machten verbroken heeft, die al die gevangenissen gevangen heeft genomen. En rammel dan in het gebed met die kettingen, omdat we onszelf niet kunnen verlossen. Smeek Hem die de gevangenis gevangen heeft genomen, om verlossing, om bevrijding. Hij die de gevangenis gevankelijk heeft weggevoerd, die de gevangenis zelf gevangen heeft genomen. Er is nog een betekenis. Nog een beeld wat naar ons toekomt, zeker als we het leggen naast Psalm 68. Zo'n overwinnaar. Iemand die de zegen had behaald. Die intocht nam in de hoofdstad. Ja, die nam dan de gevangenen mee. Aan zijn zegenwagen had hij dan de tegenstanders, de vijanden die overwonnen waren, vastgebonden. Die moesten dan die vernederende gang maken. Die overwinnaar werd toegejuicht. En de vijanden die werden bespot. En alle hoon en smaad kwam er overheen. Dat was zo gewoon in het Oude Oosten. Zo kende Paulus dat ook vanuit het Romeinse Rijk. En ook koning Jezus. Hij neemt zegenrijk intrek in de hemelse gewesten. Gaat in de plaats waar hij thuis hoort. En aan zijn zegenwagen, ook daaraan zijn er gebondenen. Zijn er gevangenen die met hem meegaan. En wie dat zijn? Ik noem het maar met woorden die we vinden in de psalm, psalm 68. Dat zijn de wederhorigen. Dat zijn de tegenstanders. Dat zijn de zondaren die verlost zijn, die bevrijd zijn. Die heeft hij gebonden met koorden van liefde. Heeft hij gebonden door zijn genade en door zijn ontferming. Zo vastgebonden aan hem, zo neemt hij zijn kerk mee naar huis. De kerk van Christus, die gevormd wordt door vijanden die overwonnen zijn. Door de verlost, door hen die tegenstand hebben geboden, maar die hij zelf gevangen heeft genomen. Zijn kerk, waarvan Christus het zegt, niemand zal ze ooit uit mijn hand rukken. Ze zijn verbonden aan hem, door koorden van liefde, door de band van het geloof. En hij neemt zegenrijk intrek in de hemel. En zijn kerk neemt hij mee in zijn hart. Zo bidt hij voor zijn kerk, zo pleit hij voor zijn kerk, zo zorgt hij voor de zaak van de kerk. Voor allen die aan hem gegeven zijn, voor allen die bij hem horen. En misschien geldt het voor jou, dat je nog een tegenstander bent. Dat je nog niet gebogen hebt voor koning Jezus. Dan ben je een gebondene, de macht van de duisternis. En al die machten die jou, die u in de greep hebben, hebben maar één doel. Om je mee te nemen naar de eeuwige ondergang. Nog een keer, roep tot hem. Rammel dan met die kettingen waarmee je zo vast zit, waar je jezelf niet uit kunt verlossen. Wat je zelf niet kunt. Jezelf niet verlossen van al die machten die jou in de greep hebben. Laat hem dan komen. Laat je dan bevrijden, laat je dan binden door hem. Om als een gevangene van Jezus Christus meegenomen te worden in die glorieuze intocht. En dat brengt ons bij het derde, die vervulling. In Efeze 4, ik noemde dat al, beschrijft Paulus dat het hem gaat om de eenheid van de kerk. Een eenheid, niet dat alles eenvormig wordt, maar een eenheid die blijkt juist uit de veelkleurigheid van het geloof. Nee, niet ongebreideld. Begrensd door de waarheid, vers 15. Maar dat wij door ons in de liefde aan de waarheid te houden. Die veelkleurigheid die er is in de christelijke gemeente. En daarin zoekt Christus, werkt Christus de eenheid. En hoe hij dat doet? Nog een keer vers 8. In het geven van gaven aan de mens. En als je dan die woorden leest die hier genoemd worden, die een citaat lijken van Psalm 68, dan zie je dat er hier een verschil is. In Psalm 68, daar gaat het over gaven die gegeven worden aan de overwinnaar. En dat is ook het normale patroon. Iemand die terugkomt van een veldtocht. Iemand die de overwinning heeft behaald en een glorietocht maakt, die krijgt geschenken. Daar wordt de lauwerkrans aan uitgereikt. En dat doen we nog, toch? Helden in het leger die bijzondere prestaties hebben geleverd. Een generaal die een veldslag heeft geleid, die leidde tot de overwinning, die wordt bevorderd of die ontvangt een onderscheiding. Christus hemelvaart. Dat is zijn zegentocht. Hij die de overwinning heeft behaald, want het is volbracht. En daarin ontvangt hij eer, glorie, aanbidding en de kroning. En dan is het anders. En in Psalm 68 zie je dat David er al op hint. Want David zingt dan over de buit van het overwonnen land, dat ook de vrouwen zelfs te beurt valt. En Paulus verwerkt dat in dit schriftwoord. Als hij het heeft over gaven die niet aan de overwinnaar worden gegeven, Jezus Christus, maar dat de zaligmaker gaven uitdeelt. Gaven die uitgedeeld worden door Christus, nu hij bij God, de Vader in de troon, zit en daar woont en troont. Christus is die unieke overwinnaar. Hij geeft gaven. En welke dat zijn? Dat is de gave van de Geest. Die Geest van Christus, de Heilige Geest, die uitgestort wordt met de Pinksterdag en daarom hemelvaart en Pinksteren horen bij elkaar. We mogen het nooit van elkaar losmaken. Maar niet alleen die eerste Pinksterdag, maar die Geest van Christus die tot op de dag van vandaag woont en werkt in de gemeente. Die Geest die werkt en die doorwerkt, die doorgaat. En daar waar de Geest werkt, daar wordt dat gemerkt. Dat is zichtbaar en dat is hoorbaar. Dan zijn de genadegaven, we lezen dat in Efeze 4 in vers 7, genadegaven die gegeven worden naar de maat van de gaven van Christus. Dat er een toename is in geloof. Dat er een verdieping is in de bekering. En dat er meer en meer een heiliging, een toewijding is aan de Here en zijn dienst. Maar dat wordt gezien in de gemeente. Dat wordt gewerkt door de Geest van Christus in de gemeente. En daarin geeft de Geest gaven. Gaven die ook leiden tot opbouw van het lichaam van Christus. Leest u maar mee in de versen 12 en 13. Dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Zo werkt de Geest van Christus. Zo wordt er gewerkt en doorgewerkt aan die eenheid in dat ene lichaam van Christus. Maar let op, Geen enkele reden tot zelfverheffing. Niet om de borst naar voren te steken en te spreken over ons grote geloof. Of ons te beroemen op onze inzet in de gemeente. Het zijn gaven. Het zijn genadegaven. Op die manier regeert Christus, ook na de hemelvaart, zijn kerk door woord en door geest. Daar waar Christus werkt, daar werkt hij zelf. De liefde tot de koning van de kerk, liefde tot Christus, maar tegelijkertijd ook liefde tot de broeders en de zusters van de gemeente. Liefde om zo ook ingeschakeld te worden in de dienst van Christus. Het is de koning van de kerk die dan roept tot zijn dienst. Gisteravond gebeurde dat. 17 broeders uit de gemeente werden geroepen, benoemd in het ambt van ouderling. 6 broeders geroepen en beroepen, benoemd in het ambt van diaken. Een heel aantal daarvan is dat voor de eerste keer. En dan kun je er best tegen opzien. Als dat zo op je afkomt, dat het ambt naar je toe komt om te dienen in het ambt, om zo ambtsdrager van Christus te zijn. Als je op jezelf ziet, dan zinkt de moed in de schoenen. Want wie zijn we nu zelf? In onszelf zijn we onbekwaam, onrein, onvolmaakt. Wij deugen niet. Ook na ontvangen genade geldt het van ons allemaal dat we zondaren zijn. En dan geroepen te worden om te dienen in het ambt van ouderling en diaak. Ik begrijp heel goed dat een aantal broeders daar zo tegenop zien en dat ze bedenktijd hebben aangevraagd. Maar onze bekwaamheid, broeders, is niet uit onszelf, maar is uit hem. We geloven dat in de verkiezing van de gemeente, dat God zelf roept in het bijzondere ambt. En dat God zelf dan geeft wat nodig is. Dat hij dan in dat werk, in dat dienstwerk van ouderling of diaken, dan ook geeft de gave van de geest die nodig is om dienstbaar te kunnen zijn. Om zo werkelijk vanuit het ambt de heiligen toe te rusten. Om zo te komen tot de eenheid van het geloof. Dat we zo ingeschakeld worden in het dienen van Christus. Ja, denkt u misschien, u heeft het nu over die 23 broeders die verkozen en benoemd zijn. Dan blijven wij mooi buiten schot. Gemeente, dat is natuurlijk niet waar. Want wij allen zijn geroepen tot dienstbetoon. U heeft als beleidend lid ook antwoord gegeven op een van de belijdenisvragen, dat u zich ook wil laten inschakelen en dat u bereid bent om werk te doen voor de opbouw van de gemeente. Om beschikbaar te zijn, om datgene te doen wat nodig is voor de uitbreiding van het koninkrijk van Jezus Christus. En dan lezen we hier in Efeze 4, lezen we een aantal woorden die daarover spreken. We vinden ze in vers 11. Sommigen heeft hij gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Hoe moet je deze woorden nu lezen? Deze titels van hen die dienen in de kerk van Christus. Moeten we dat koppelen aan de bijzondere ambten? Zo doet Calvijn dat. En ik denk dat er reden voor is om dit zo te lezen. Tegelijkertijd denk ik dat dat niet het enige is. Want het dienstbetoon in de christelijke gemeente, dat vindt ook daarin toch plaats. In dat wat er wordt gedaan. In het ambt van alle gelovigen. En dan ben ik ervan overtuigd dat die woorden, die titels, die ambten die genoemd worden in vers 11, dat die meer zijn dan de ambtsdragers van de gemeente. Zij die een bijzonder ambt dragen. Maar dat het eigenlijk 5 categorieën zijn van werk, van dienstbetoon, wat plaatsvindt in de gemeente door ambtsdragers, maar even zo goed ook door de broeders en zusters van de gemeente. En er zijn er onder ons die geroepen worden tot een dienstwerk wat raakt aan het apostelschap. Nee, niet dat we apostelen worden, maar wel dat we een verantwoordelijkheid ontvangen om in deze wereld, tegen de tijdgeest in, om te laten horen wat de Heere zegt. Om dan op te staan en te laten horen. Alzo spreekt de Heer. En is daar niet alle reden voor in onze tijd? Met het moderne levensgevoel. De hele genderdiscussie die ook meer en meer naar ons toe komt. Wat haak staat op het woord van God om dan een getuigenis te geven, te laten horen wat de Heere van ons vraagt, hoe hij spreekt in zijn woord. En ook als het gaat om het profetische, dan zie ik het in de gemeente. Dat met name zusters wel eens die gave hebben ontvangen. En ze hebben het vaak zelf niet door. Als je ergens op bezoek komt bij een zieke of iemand die lang moeite en zorgen kent. En die dan ineens zomaar een kaartje of een brief op tafel legt. Ik heb zoveel brieven en zoveel kaarten ontvangen, maar deze was bijzonder. Dit was een woord dat precies paste bij mijn situatie. Waar dan een zuster van de gemeente heel eenvoudig een bemoedigend woord vanuit de schrift gevonden heeft en doorgeeft. Om iets van dat profetische spreken, dat bemoedigende spreken van de Heere onder woorden te brengen. En weer anderen worden geroepen tot evangelisten, ingeschakeld voor het evangelisatiewerk. Het werk van vissen vangen. Dat je betrokken bent op de nood van deze wereld. Dat er zoveel zijn die in deze wereld leven en nooit van God gehoord hebben. Nog nooit gehoord hebben van redding door Jezus Christus. En dat je je laat inschakelen voor het evangelisatiewerk te haven. Of dat je juist vrijwilligerswerk doet in Amsterdam om zo juist ook aan degenen die aan de zelfkant van de samenleving leven, om daar iets door te geven, iets te laten zien van de barmhartigheid van God. Het werk van evangelisatie. Heel eenvoudig, het woord aan alle wateren zaaien. En zo ook het werk van herders. Nee, dat zijn geen mensen die vissen vangen, maar die schapen verzorgen. Mag ik dan eens het werk van de schakel naar voren halen? Waar zusters en broeders van de gemeente met heel veel liefde, in heel veel, in alle stilte, zoveel goed werk doen in het omzien naar hen die het moeilijk hebben, opzoeken, bezoeken, nabij zijn, praktische hulp bieden en zo invulling geven aan dat herderschap. En de laatste, leraren. Zij die onderwijs geven. U, jij misschien wel, door leiding te geven aan een jongens- of een meisjesvereniging. Leiding te geven aan een bijbelkring. Of je hebt je laten inschakelen als mentor voor het catechesewerk. Dat je het heerlijk vindt en dat dat ook iets is wat de Heer je gegeven heeft. Om te graven in de schrift. Om daaruit nieuwe en oude schatten naar boven te halen. En om dan door te geven, om zo onderwijs te geven vanuit het woord van God. Al dat werk wat plaatsvindt in het midden van de gemeente. Waarom? Ik kijk naar vers 15. Zodat we zullen toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Gisteravond klonk het tijdens de gemeentevergadering. Een presentatie die werd gehouden over de toekomst van de Maranatha-kerk. Het verlangen om samen de gemeente van Christus te zijn. En ik onderstreep de verzuchting die onze broeder Jacob Wakker daarbij maakte. Dat hij hoopte dat de kerkraad, dat de verenigingen, alle commissies, de zondagsschool, dat we opgezadeld worden met een geweldig probleem. Dat zoveel broeders en zusters vanuit de gemeente zich melden, omdat ze vanuit de liefde iets willen doen voor de gemeente, zich willen inzetten. Dat er zoveel zich melden, dat iedereen komt, dat we er verlegen onder worden, dat we haast niet weten hoe we iedereen moeten inzetten. En nog een keer, niet om daarmee te pronken. Niet om onszelf te verheffen, maar dat we zullen zien op Koning Jezus die mensen met gaven bedeelt om in te zetten in zijn gemeente. Deze week staan we stil bij de hemelvaart van Jezus Christus. Met recht dus een feestdag. Een dag waarop we de overwinning vieren van Jezus Christus. Al die duistere machten die ons in de greep hebben. Die machten zijn beslissend verslagen. Daar heeft hij op ingegrepen. En vijanden maakt hij tot zijn vrienden. Tegenstanders bindt hij met koorden van liefde aan zijn zegenwagen. En hij is het die gaven uitdeelt. Genadegaven. Gaven om dienstbaar te mogen zijn in de opbouw van de eenheid van de gemeente. Om zo één te zijn in de band van de liefde. Laat ik het samenvatten met een oud Duits lied. Het klinkt in vertaling zo. Uw verlossingswerk op aarde hebt u, trouwe Heer, volbracht. En uw bloed zo rijk van waarde hebt ge in het heiligdom gebracht. Ja, u bent voor ons gestorven. Hebt het leven ons verworven. En daar u bent opgestaan, kunnen wij in vrijheid gaan. In Gods heerlijkheid gekomen, draagt u, grote priestervorst, al de namen van uw vromen op uw schouders, op uw borst. Voor hen leeft u bij de Vader, brengt hen het Vaderhuis steeds nader. Daar u nimmer hen vergeet, voor hen tussen beiden treedt. Dank, aanbidding, lof en ere zij u eeuwig toegebracht. Door uw kinderen die u, Heere, hebt verlost uit Satans macht. Laten zij uw liefde roemen, u allen hun redder noemen. Laat hun dienst, door u gewijd, recht doen aan Gods heerlijkheid. Amen.